dat hier een beetje aanpassen. Hè. Zo, alweer een jaar geleden dat ik hier vooraan stond om nog eens te preken. Maar één keer per jaar mag ik dat toch eens doen. Of wil ik dat toch eens doen. Ik wil het vandaag met jullie hebben over een gedeelte, ik ga starten eigenlijk vanuit een gedeelte dat iedereen goed kent. Ga ik toch vanuit dat iedereen dat kent. Matteüs 19, dat mag geprojecteerd worden, Matthias, vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Matteüs 19, en daar staat in de NBG-vertaling, staat daar boven de rijke jongeling. In de Statenvertaling, gezien de Statenvertaling, staat daar boven de rijke jonge man. En bij de nieuwe Bijbelvertaling staat er iets helemaal anders. Binnengaan in het Koninkrijk van de Hemel. Dat was nu ook eenmaal de vraag van die jongen, van die jonge man. Zo. Ik kan jullie lezen vanaf vers 16, dus Matteüs 19 vanaf vers 16. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En hij antwoordde, Jezus antwoordde: Waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wil binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. En die jonge man zei, daar houd ik mij aan, wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. En na dit antwoord ging de jonge man ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Zo, ik denk niet dat ik iets nieuws lees. Ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen, dat stuk. Maar ook al is het maar een kort stukje, maar een zestal verzen. Ik heb er toch bijzonder veel informatie uit gehaald. Het is zo dat ik al heel de zomer aan het nadenken ben van waarover ga ik aan het eind van de zomer preken. En al heel de zomer zijn er losse gedachten die mij bij binnenkomen en kreeg ze maar niet gebundeld. En uiteindelijk is het gelukt, denk ik, hoop ik. Ik hoop dat er een beetje een samenhang in zit. Ik geef kort een samenvatting. Een jongeman die komt aan Jezus vragen wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Niet gewoon wat hij moet doen, maar ook wat hij nog meer moet doen. En het is duidelijk dat die jongeman het goed bedoelt, want hij houdt zich, naar eigen zeggen dan toch, aan de geboden. Nu, als je je probeert te houden aan de geboden, dan ben je toch op zijn minst wel bezig daarmee. Dan bedoel je het wel goed. Dat is eigenlijk al heel wat als je je aan die geboden kunt houden. En toch wil hij het nog beter doen. En hij komt aan de goede meester vragen wat hij nog meer moet doen. Want Jezus, ja, hij zal het wel weten als hij het niet weet. En wat we dan eigenlijk zien op het einde, na dit antwoord ging de jonge man ten neergeslagen weg, dan zien we meteen dat hij van Jezus deksel op de neus krijgt eigenlijk. Hij komt iets vragen, hij komt advies vragen, hij krijgt het ook wel, maar het is eigenlijk helemaal niet wat hij verwacht of wat hij zou willen. Iemand die ten neergeslagen is, hoofd omlaag, monddoeken naar beneden, tranen in de ogen. Het is duidelijk dat die jonge man daar echt veel verdriet over had. Zo, thema vandaag, overgave aan God. En in dit stukje gaat het over geld, over bezittingen, maar ik wil het eigenlijk opentrekken en ik wil het ruimer bekijken dan dat. Niet enkel geld en bezittingen. Als we de Bijbel bestuderen, ik denk dat jullie dat ook weten, iets waar ik telkens op probeer te letten, is om te kijken naar de context. In welke context is het stukje geschreven? Wie heeft het geschreven? Aan wie is het geschreven? In welke tijdsperiode is dat geschreven? Wat was de situatie juist? En ook verschillende vertalingen. Ik heb de nieuwe Bijbelvertaling en daar zien de Statenvertaling naast elkaar gelegd, omdat ik in de eerste twee versen, 16 en 17, meteen al iets tegenkwam dat ik niet goed kon plaatsen. Want ik lees daar, in vers 16, lees nog even mee, er kwam iemand naar Jezus toe met de vraag, Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij vraagt, wat voor goeds moet ik doen? Wat? En Jezus antwoordt, waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Jezus antwoordt is niet wat, maar wie. Dus de jonge man vraagt, wat moet ik doen? En Jezus antwoordt, er is maar één die goed is. Dat is wie, de persoon. Dat begreep ik niet goed. Herzien de Statenvertaling, daar staat het helemaal anders vertaald. Allee, helemaal anders, staat toch anders. Daar staat niet dat die jonge man kwam vragen, meester, wat voor goeds moet ik doen? Maar hij vraagt, goede meester, wat moet ik doen? Hij noemt Jezus goed. Hij gaat ervan uit dat Jezus goed is. Hij heeft Jezus wellicht al bezig gezien. Hij heeft zijn woorden gehoord. Hij heeft gezien dat hij wonderen verricht, dat hij het goed bedoelt met mensen. Hij gaat naar Jezus toe en hij noemt hem goede meester. En in de Statenvertaling lezen we dan ook dat Jezus niet zegt waarom vraag je mij naar het goede, maar hij zegt waarom noemt u mij goed? Dus Jezus antwoordt meteen van ja, maar iemand goed noemen, let op. Er is niet zomaar iemand die goed is. Er is er maar één die goed is en dat is God zelf. En dat bracht mij dan meteen bij de vraag, wat wil dat dan zeggen dat wij allemaal slecht zijn? Als Jezus zegt, er is er maar één die goed is, wil zeggen dat alle anderen slecht zijn. Goed en slecht zijn toch nog steeds tegengestelden. Ik ben dat beginnen opzoeken. In Psalm 14, u moet het niet per se mee opzoeken, Psalm 14, vers 2 en 3, daar staat, de Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen, om te zien of er één verstandig is, of er één is die God zoekt. Maar allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Nu, ik zondig een beetje tegen mijn eigen regel van in de context te gaan kijken, want ik haal er nu maar twee versen uit. Maar hier staat duidelijk, de Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen, geen enkele is goed. Nee? Wij zoeken God toch? Als wij hier vandaag allemaal samen zijn, zoeken wij dan God niet? Hier staat, alle zijn afgedwaald, alle ontaard, geen van hen deugt niet, er is geen enkele die God zoekt. Wij toch wel? Niet alleen deze morgen, tijdens de week ook, hoop ik. Hè? Vraag is alleen, met welke motivatie zoeken wij God? Er is al over gezongen ook vandaag. God eren om wie hij is. En wie van ons, als we gewoon in de spiegel kijken, als we Gods woord als een spiegel voor ons houden, wie van ons aanbidt God, is hier vandaag, gewoon om wie God is? Dat is een vraag die ik mezelf gesteld heb ook. Ik hou mezelf een spiegel voor. Zijn wij hier om God te aanbidden hoe hij is? Of zijn wij hier omdat we beseffen dat we God nodig hebben? Dat we Gods redding nodig hebben? En dat zijn leiding in ons leven, dat waardevol is. En zijn zegen, dat we die niet willen mislopen. Om eerlijk te zijn, ik zelf zit bij die tweede reden. Ik besef voor mezelf dat ik God volg, omdat ik besef dat dat goed is. Omdat ik geloof dat dat mijn redding is naar eeuwig leven met God. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Niemand zoekt God vanuit die overtuiging gewoon omdat hij God is. Altijd met onze eigen bijbedoelingen. En in die zin spreekt de Bijbel er ook van dat wij slecht zijn. Romeinen 3, vers 10, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Dat is duidelijk. En dat is hetgeen wat er hier om gaat in dit stukje. Om rechtvaardigheid, rechtvaardig zijn. God is rechtvaardig, er is er maar één. Nu, dat is niet per se de boodschap die ik wil zeggen vandaag. Mensen, wij zijn allemaal slecht. God is de enige die goed is. Daar gaat het in dit stukje wel voor een deel om. Maar we gaan verder kijken in wat Jezus nog zegt naar die jonge man. Die jonge man die vraagt naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven binnen te gaan? En Jezus zegt, als je dat leven wil binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vers 18 vroeg die jonge man. Deze, antwoordde Jezus. En hij somt er 6 op. En u kunt mee afvinken, want volgens de jonge man gaat het allemaal goed bij hem. U kunt mee afvinken voor uzelf, wat u zegt van dat lukt bij mij ook wel. We starten bij pleeg geen moord. Ik vink dat af. Ik mag ervan uitgaan dat ik nog niemand vermoord heb. En dat ik het ook niet direct zal doen. Buiten hier en daar lastige vliegen, wespen of muggen. Pleeg geen overspel. Jonge man vinkt dat meteen af. Geen probleem, ik heb nog geen overspel gepleegd. Ik ben dat ook niet van plan. Oppassen, hè. Pleeg geen overspel. We weten dat Jezus ook gezegd heeft, als je nog maar begeerlijk kijkt naar de man of vrouw van iemand anders, dan heb je in je hart al overspel gepleegd. Niet te snel afvinken, dat bedoel ik. Ik wil niemand beschuldigen. Steel niet. Afgevinkt, ik ben rijk, denkt die jongeman, geen enkel probleem, ik hoef niet te stelen. En wij? Stelen wij? Hebben we ooit al iets in het zwart betaald? Als er iemand thuis een klusje komt uitvoeren en er wordt een deel op factuur gezet en een deel niet, is dat ook niet een klein beetje stelen? Leg geen vals getuigenis af. Ik denk dat dat vroeger belangrijker was dan nu, omdat de rechtspraak daar ook voor een groot stuk op gebaseerd was, lezen we ook in Deuteronomium, op ooggetuigen. Bij ons ook nog voor een stuk, maar moeten vooral bewijzen afgelegd worden. Leg geen vals getuigenis af, ik denk ook, zeg niet zomaar iets slecht over iemand anders. Dat moet je sowieso niet doen, maar al zeker niet als je het niet zeker weet. Dus roddelen kunnen we daar ook wel bij nemen. We vinken nog steeds af, hè? Vers 19. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat weten we niet. De jonge man zegt dat hij dat doet. Misschien had hij wel thuis ervoor gezorgd dat vader en moeder bij hem konden inwonen als zij oud zijn en hulpbehoevend, dat hij ervoor zorgt. Dat is trouwens ook een mooie spiegel om onszelf voor te houden in onze maatschappij. Ondertussen is de gewoonte geworden van ouderen die niet voor zichzelf kunnen zorgen in een rusthuis op te laten nemen. Ik zeg niet dat dat mis is. De vraag is alleen, in hoeverre tonen wij voldoende eerbied voor onze ouders? En dan ook, dat laatste, heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zegt, toppie, Jezus, geen probleem, allemaal in orde. Nu, die laatste, heb uw naaste lief als uzelf. Ik vind dat eigenlijk, als je zo, want dat is niet alleen het eerste stuk, dat is niet alleen het enige stuk in de Bijbel waar je dat leest. Heb uw naaste lief als uzelf. Jezus gebruikt dat echt wel heel slim. Dat is echt goed gezien van hem, heel tactisch, om te zeggen, heb uw naaste lief als uzelf. En in die zin, daar is eigenlijk heel de wet in vervat. Paulus zegt dat ook uiteindelijk in de brief aan de Galaten. Heb je naaste lief aan jezelf, dat is eigenlijk een samenvatting van de wet. Want als je je medemens even graag ziet als dat je jezelf ziet, dan ga je daar niet van stelen, ga je daar niet slecht over spreken, ga je niet viesgezind reageren als je moe bent en die iets doet dat je irriteert. En noem maar op. Uw naaste lief hebben als jezelf, dat is uw houden aan de gehele wet. Galaten 5, vers 14. Die jonge man zei, daar houd ik mij aan. Nu, wij weten, waanzin, dat kan niet. Kun je dat niet aanhouden? Hij zegt, al die zes afgevinkt, geen enkel probleem. Al is het dan maar dat je die eerste vijf, dat je daaraan kunt houden. Dat laatste, daar kunnen we ons toch nooit aan houden. Dan heb je naaste lief als jezelf. Wie van ons durft er te zeggen dat hij in zichzelf, niet op zichzelf gericht is? Dat we niet egocentrisch zijn, dat we niet vooral ons eigen belang voorop stellen? Ook al willen we dat niet, ook al vechten we daartegen, is dat toch niet iets dat in ons zit? Bij mij in ieder geval wel. Nu, de Bijbel zegt ook dat we dat niet kunnen, hoor. Romeinen 8 bijvoorbeeld, Galaten 5, daar staat ook dat we dat niet kunnen. Zonder Gods geest toch niet. Nu, die jonge man, die vraagt in vers 20, wat kan ik nog meer doen? Eerst zegt hij, ik houd mij daaraan. Wat kan ik nog meer doen? En dat is wel heel vreemd. Dat vind ik heel vreemd. Die jonge man gaat naar Jezus, hij vraagt advies. Jezus zegt, houd u aan de geboden. De jonge man denkt even na, ja, dat doe ik, geen probleem. Zou het dan niet meer logisch zijn dat hij naar huis gaat en zegt, Jezus, dank u, het is in orde. Ik heb mijn vraag gesteld, u hebt geantwoord, voor mij is het in orde. Bedankt en nog veel plezier, tot de volgende keer. Nu, die jonge man die vraagt, wat kan ik nog meer doen? Dan is duidelijk dat hij ervan overtuigd is dat hij nog niet genoeg doet. Of dat er toch nog iets is. Het blijft knagen in hem. Hij blijft met een gevoel zitten dat niet voldoende is. En de Bijbel leert ons dat er twee zaken zijn die ons kunnen overtuigen van zonde. Die ons ervan kunnen overtuigen dat het toch niet helemaal is zoals het moet zijn. En dat is enerzijds de wet. De wet zoals die gegeven is door God aan de Israëlieten. Romeinen 7, daar schrijft Paulus, apostel Paulus, hè. Ik ben me door de wet bewust geworden van de zonde. Paulus schrijft, ik ben mij door de wet bewust geworden van de zonde. Nu, die jongen, die gaat naar Jezus, hij vraagt, wat moet ik nog meer doen om dat eeuwige leven te hebben? Hij houdt zich aan de wet, dus met andere woorden, het is een moeilijke redenering hoor, hij houdt zich aan de wet, met andere woorden, hij is ervan overtuigd dat de wet hem niet veroordeelt. Volgens de wet is het in orde. Toch blijft hij met gevoel zitten dat het niet in orde is. Dan zitten we met de tweede mogelijkheid. De wet overtuigt hem er niet van. Het kan niet anders dat Gods geest is die hem ertoe overtuigt. Gods heilige geest die hem ertoe overtuigt. Je doet al veel, je doet je best, maar het is toch niet genoeg. En ik denk dat dit een heel belangrijk stuk is, omdat we daar meteen ook uithalen, daar wil ik nu niet over uitweiden, maar dat kunnen we meteen ook uithalen, dat welke inspanning je zelf ook levert, dat is nooit voldoende om in de hemel te komen. Welke inspanning je levert, wat je ook doet, dat telt op zich niet om je vrijkaartje, je ticketje, noem het hoe je wilt, te krijgen naar het eeuwige leven. Dat zijn stukken die we het begin van de Romeinenbrief lezen. Dat zijn zeer moeilijke theologische stukken wel, waarin staat dat wij niet meer gebonden zijn aan de wet, dat wij dood zijn voor de wet, maar levend in Jezus Christus, dat we ons dus moeten laten leiden door Gods geest en dat we daardoor dan wel zullen weten wat de juiste weg is en wat niet, enzovoort. Dat zijn moeilijke stukken, maar het zit hier wel in. Het zit hier wel duidelijk in. Jezus zegt, Je kunt door je eigen inspanningen kun je het niet verdienen. Brengt mij terug naar onszelf. Die jonge man die is duidelijk door Gods geest ervan overtuigd dat er nog iets is in zijn leven dat niet in orde is. Dat er iets is dat tussen hem en God staat. Brengt mij terug naar onszelf en wij. Hoe zit dat bij ons? Vragen wij dat af en toe aan God? God, zijn er dingen in mijn leven die niet juist zijn? Wijs mij erop, want ik zie het niet. We weten dat Gods geest ons overtuigt van zonde. Als David ook schreef, bad, zie Heer of er bij mij geen heilloze weg is, geen weg die naar de verkeerde kant op leidt, en weerhoud mij daarvan, bescherm mij daarvan, dan denk ik dat dat een zeer goed voorbeeld is voor ons, om er af en toe bij stil te staan en te bidden, Heer, welke dingen in mijn leven staan er tussen u en mij in? Het is goed om zelf onderzoek te doen. Hè? Nu, als je zegt van, ja, maar ik heb eigenlijk dat gevoel niet, dat er zo nog onbekende zonden zijn, dan zijn er twee mogelijkheden. A, er is geen onbekende zonde in uw leven. U bent ervan overtuigd dat alles goed is. En als het niet goed is, dat u wel weet wat er niet goed is. Of B, Gods geest krijgt niet voldoende ruimte om werkzaam te zijn in uw leven. En dat is ook iets dat ik hier uithaal, uit dat klein stukje. De jonge man is ervan overtuigd dat het niet helemaal in orde is tussen hem en God. Nochtans houdt hij zich aan Gods geboden, aan Gods regels. Dus Gods geest overtuigt hem ervan, het is nog niet in orde. En wij, hoe is het bij ons? Vers 21, ik ga verder. Vers 21. Jezus antwoordde hem en hij zei, als je volmaakt wil zijn, ga naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zal je een schat in de hemel bezitten, kom daarna terug en volg mij. Dus Jezus geeft hem eigenlijk huiswerk mee. En hij zegt, als je volmaakt wil zijn, daar start hij mee. Hij start niet met te zeggen van, jongen, je begrijpt het verkeerd, hè? Die geboden die ik u juist heb opgesomd hebben, van dat jij zegt dat je eraan houdt. Dat is niet waar, hoor. Dat lukt u niet. Jij denkt dat dat lukt, maar dat lukt niet. Dat zegt Jezus niet. Jezus stapt daar eigenlijk een stuk over. Hij zegt, oké, als jij vindt dat jij je aan de geboden houdt, jij doet je best, je wilt rechtvaardig leven, oké. Maar als je volmaakt wil zijn, dat is nog een stap verder. Als je volmaakt wil zijn, dan moet je naar huis gaan, alles verkopen, aan de armen geven, terugkomen en mij volgen. En vers 22, na dit antwoord ging de jonge man ter neergeslagen weg, want hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wist dat op voorhand. En die jonge man, dat hij zo ter neergeslagen was, dat moet zijn dat hij toch wel heel veel bezittingen had. Of dat hij er gewoon heel hard aan vasthing. Nu, vraag die ik mij daarbij stelde ook is, moet dat eigenlijk wel? Wat Jezus hier zegt, alles verkopen, aan de armen geven en Jezus volgen. Moet dat eigenlijk wel? Is dat een algemene regel? Voor ons ook? Het geld dat wij verdienen, we gaan werken. Het geld dat we verdienen, is dat niet gewoon ons geld? Is dat ons bezit? Of, wel eens in de Bijbel bijvoorbeeld ook dat er gesproken wordt van het geven van tienden. In het Oude Testament kregen de Israëlieten de regel om een tiende van hun inkomen, een tiende van de opbrengst van het land, van het vee, het beste deel dan nog wel, om dat terug te geven aan God. Dat kon zijn door aan de armen te geven, door te offeren, door later de tempeldienst bij de levieten het af te geven. Dat is een principe dat God heeft ingesteld. Moeten wij dat nog volgen? Want wij zijn geen Israëlieten, wij zijn geen Joden. Is dat iets voor ons? Iets om over na te denken. Er is hier daarnet collecte geweest ook. Moeten wij daar iets insteken in die collectezak? Als we dat niet doen, moeten we ons schuldig voelen? En als we er wel iets in steken, moeten we ons dan schuldig voelen dat we er misschien niet genoeg in gestoken hebben? Is daar een regel rond, een afspraak hier in de kerk? Ik denk dat het belangrijk is om daarover na te denken. Maar zoals ik zei, ik wil dat opentrekken. Ik wil dat niet alleen over geld hebben, ik wil het ook hebben over bijvoorbeeld onze tijdsbesteding. Over onze gaven, onze talenten, onze aandacht. Nu even terug naar geld. Want daar gaat het hier in dat stukje aanvankelijk om. Over geld, over tiende geven. Ik denk, als iemand mij die vraag stelt, een paar weken geleden had iemand mij die vraag gesteld, van hoe zit het eigenlijk met tiende geven hier in de kerk? Is dat een regel? Is dat echt een tiende van uw inkomen dat je hier in de collectezak steekt? Of dat je overschrijft naar de rekening van de kerk? Of wat is hier de regel? Ik denk niet per se dat daar een regel rond is. Dat principe van tiende, ik denk dat dat een heel gezond principe is, omdat we daarbij duidelijk zien dat God zegt, wat je ook hebt, onthoud dat je dat hebt door mij. Dat is een zegen die je van mij krijgt. Want ik ben degene die geeft, ik ben degene die neemt. En als ik het u niet wil geven, dan heb je het ook niet. Het feit dat we er zelf voor gaan werken, dat is misschien onze verdienste, maar het feit dat we kunnen gaan werken, dat is Gods verdienste. Het feit dat onze gezondheid dat toelaat, dat we werk hebben, enzovoort. Dus ik denk dat dat een zeer gezond principe is. Maar het is geen algemene regel. Waarom niet? Zoals ik net zei, Romeinen 3, daar spreekt Paulus ervan, wij zijn niet gebonden aan de wet. Wij zijn geen Joden, wij zijn geen Israëlieten, de wet geldt niet voor ons. Dat wil ook zeggen, ik kan het verder opentrekken, en misschien ook ogen opentrekken, de 10 geboden, Gods wet, geldt niet voor ons. Niet voor ons christenen. Israëlieten wel, Joden wel. Wij niet. Nu, pas op, dat wil niet zeggen dat we ons daar niet aan moeten houden. Want dat is eigenlijk veel erger. Zoals ik al zei, als Jezus zegt, pleeg geen overspel, hij refereert daarmee naar de 10 geboden. Ja? Hij maakt dat nog moeilijker. Hij zegt, pleeg geen overspel. Ja, als je dat daadwerkelijk, fysiek gedaan hebt, dan is dat overspel. Maar als dat gewoon nog maar in uw gedachten is, zegt Jezus, ook dan is het overspel. Dus Jezus maakt het een stuk moeilijker. Maar wij zijn in die zin niet gebonden aan de wet. Het is niet de wet die ons veroordeelt. Ons oordeel is al geweest. Als christen mogen we weten dat ons oordeel al geweest is en wij zijn door Jezus bloed, door het offer dat Jezus gebracht heeft, door zijn lijden, zijn sterven, zijn wij geoordeeld. En God heeft ons rechtvaardig geoordeeld. Niet dat wij rechtvaardig zijn, maar God heeft geoordeeld dat we rechtvaardig zijn omdat we ons richten op Jezus en zeggen, hij is degene die ons rechtvaardigt. Maar dat was vroeger niet. In de tijd dat de geboden er waren voor de Israëlieten was dat nog niet. En toen was het de wet waar ze zich aan moesten houden. Dus, nog even terug naar die tiende. Eigenlijk, strikt genomen, moeten wij ons daar niet aan houden. Maar net zoals bij overspel, waar Jezus het nog iets moeilijker maakt, maakt hij het hier ook moeilijker. Want wat Jezus hier zegt is, een tiende, daar gaat het eigenlijk niet om. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, breng het terug naar mij, geef het aan de armen en volg mij dan. Dus Jezus maakt het eigenlijk nog veel moeilijker. Hij zegt eigenlijk, ja, wat je in die collectezak steekt, of dat je daar nu een tiende van je inkomen in steekt, of 20%, of 30%, of zelfs de helft, eigenlijk wil ik het allemaal. En ik denk niet, voor alle duidelijkheid, dat Jezus wil dat wij, net zoals dat hij dat vizier geeft aan die jonge man, dat wij nu straks naar huis gaan en beginnen nadenken, we kunnen ons huis verkopen, ons appartement, onze auto op Capaza zetten, onze fiets en noem maar op, alles wat we hebben. Ik denk niet dat dat per se is wat Jezus vraagt van ons. Waar het in dit stuk om gaat, is de bereidheid om dat te doen. Jezus kijkt recht in het hart van die jonge man. En hij ziet, hij weet dat hij een rijke jonge man is. Hij kijkt recht in het hart en hij ziet, er is nog één ding dat tussen u en God staat. Dat is uw bezit. Uw geld, uw bezittingen. Dat staat bij u in de weg. Nu, ik denk persoonlijk dat als dat een andere jonge man had geweest, of een jonge dame, stel u voor dat het een zakenman was geweest die naar Jezus kwam, dan denk ik persoonlijk dat hij evengoed zou kunnen staan hebben. Dat Jezus niet zegt van, ga naar huis en verkoop alles, maar dat Jezus zou gezegd hebben van, ga naar huis en werk eens een beetje minder. Zodat je wat tijd met je gezin kunt doorbrengen. En laat Gods koninkrijk daar al tot stand komen in uw gezin, zodat je wat tijd in Gods koninkrijk in het algemeen kunt doorbrengen, wat dat dan in de gemeente is, of door hulp aan de armen te geven, of wat dan ook. Het gaat ook over onze tijd. Dit was nu een jonge man die veel bezittingen had. Als het nu een jonge man was die weinig tijd had, zou Jezus er waarschijnlijk wel iets anders tegen gezegd hebben. Daar ben ik van overtuigd. En daar gaat het om. Geld, tijdsbesteding. Hoe zit het met ons, onze tijdsbesteding, onze vrije tijd, want daar gaat het om, onze vrije tijd, waar gaat die naartoe? Investeren wij die in Gods koninkrijk? Investeren we die daar volledig in, of maar een beetje? Zijn wij actief werkzaam in Gods koninkrijk? En zoals ik zeg, Gods koninkrijk is niet per se enkel hier de gemeente. Gods koninkrijk mag hopelijk toch iets uitgebreider zijn dan dit. Wat doen wij met onze tijd? Wat doen wij met onze gaven, onze talenten? Opnieuw, ik hou die spiegel mijzelf voor. Hè. Wat doe ik met mijn tijd, mijn gaven, mijn talenten? Probeer ik die in te zetten in Gods koninkrijk? Want dat is eigenlijk wel wat Jezus vraagt in dit stuk. Waar heeft onze focus op? Dat was eigenlijk hetgeen wat ik wou zeggen. Waar heeft onze focus op? Als je volmaakt wil zijn, zegt Jezus, verkoop alles, geef het aan de armen, kom terug en volg mij. En Jezus wil dat wij afstand doen van datgene wat ons vasthoudt, wat ons tegenhoudt van God. Als we dat letterlijk interpreteren wat hier staat, alles weggeven, dan komen we uit bij Matteüs 6. Matteüs 6, vers 31, ook een bekend stuk, maar ook een zeer moeilijk stuk. Matteüs 6, vers 31. Want daar zegt Jezus het volgende. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Hij spreekt hier tot de Joden en zegt dat zijn dingen die niet-gelovigen najagen. Zij zijn bezig met lekker eten, lekker drinken, mooie kleding, bezittingen enzovoort. Dat is wat zij najagen. Niet dat we daar niet mee mogen bezig zijn. Niet dat we geen eten mogen maken, dat we niet lekker mogen eten, dat we ons niet mooi mogen kleden. Dat staat hier niet. Wat hier wel staat is, wat jagen zij na? Iets najagen, ik weet niet of je dat al gezien hebt, en waarschijnlijk ook zelf al eens voor gehad. Als je een bladje papier hebt en dat vliegt weg met de wind en je wilt dat pakken, dat is lastig, hè? Elke keer dat je bukt, waait dat weer weg. En, ja, dat is iets najagen. Je kunt het niet pakken, hè? Je kunt het niet grijpen. Maar je blijft er maar achteraan hollen totdat je het hebt. Dat is najagen. Dat is geen wat Jezus hier zegt. Waar zijn we op gericht? Wat is ons doel? Wat is onze focus? En wat hij hier eigenlijk... Maar ik ga het misschien eerst helemaal lezen. Ik ga het verder lezen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen die zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En terug over dat najagen. Dat is eigenlijk geen wat Jezus zegt. Wat is het doel in je leven? Wat jaag je na? Ga je die noodzakelijke dingen, zoals eten, drinken, kleding en huisvesting, ga je dat najagen? Gaat dat je doel zijn in je leven? Of ga je een ander doel stellen? Namelijk Gods Koninkrijk. Dat is hetgeen wat hij zegt. Zoek eerst Gods Koninkrijk. Hou u daar maar mee bezig. Richt uw aandacht daar maar op Gods Koninkrijk. En al de rest zal u erbij gegeven worden. Want God weet wel dat je dat nodig hebt. Hij weet wel dat we moeten eten en drinken en noem maar op. Hij weet ook wel dat we moeten gaan werken om de kosten te verdienen. Maar daar mag onze focus niet liggen. Ons doel moet zijn Gods Koninkrijk. En dat is hetgeen wat ik uit die beide gedeelten haal. Dat is moeilijk. Dat is zeer moeilijk om ons daarop te richten. Om te zeggen van ja, ik ga mij elke keer opnieuw op God richten. Ik ga mij richten op wat God eigenlijk wil, wat God eigenlijk bedoelt. Want, zoals ik al zei, dat gaat in tegen onszelf. Van nature uit, we zijn zelf allemaal op onszelf gericht. We zijn egocentrisch. Of in het beste geval egoïstisch. En u kent het verschil. Egocentrisch, we vinden dat we zelf in het middelpunt van de wereld staan en dat alles rondom ons draait. Dat is egocentrisch. Egoïstisch, we zijn er al een stuk van losgekomen. We beseffen dat we niet zelf in het middelpunt staan. We leven in een wereld samen met nog anderen. Maar toch vinden we nog steeds dat ons belang het grootste is. Dus egocentrisme, egoïsme. En dat zit allemaal in ons. En we kunnen daar telkens opnieuw, elke dag opnieuw, kunnen we daar tegen vechten. Kunnen we ons daar bewust van zijn. Van nee, het gaat niet om mij, het gaat om de ander. Niet ik, maar Christus. Dat is een principe voor elke dag. Maar dat kunnen we niet uit onszelf. Nog één tekst ga ik met jullie opzoeken. Galaten 5, vers 16. Ik ga beginnen vanaf vers 13. Galaten 5, vers 13. En daar schrijft Paulus, hij spreekt aan de Galaten. En hij schrijft in Galaten 5, vers 13, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Niet meer gebonden aan de wet. U bent geroepen om vrij te zijn. Maar misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Hier staat het ook. We hebben allemaal onze eigen verlangens en we leven in vrijheid, in Christus. We mogen die vrijheid niet misbruiken om ons goesting te doen, ons eigen goesting. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Dat is iets specifiek voor de Galaten dan. Vers 16, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Dat is het sleutelvers dat ik hier wil aanhalen. Als we los willen komen van onszelf, als we echt God willen dienen, Gods koninkrijk voor ogen willen houden, dan moeten we ons laten leiden door de geest. Want, zo gaat Paulus verder, wat wij uit onszelf najagen, dat is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, dat is in strijd met onszelf. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Dus, kort, duidelijk, ofwel volgen we onszelf, ofwel volgen we Gods geest. Hoe volg je Gods geest? Want dat is ook niet gemakkelijk. Dat is door het kinderliedje toe te passen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als we 's morgens opstaan, ook nog zoiets moeilijk. Als we 's morgens opstaan, waarmee vullen we ons? In Psalm 73, denk ik, daar spreekt David erover. Als ik 's morgens opsta, wil ik mij meteen vullen met uw woord, met uw geest. Waar vullen we ons 's morgens mee? Het kan een gewoonte zijn, door ons te vullen meteen, door het nieuws, of door andere dingen. Niet dat het allemaal slecht is. De vraag is alleen, waar laten we ons mee vullen? Zijn we ons door de dag ervan bewust dat we ons moeten laten vullen door Gods geest? Want, en daar ga ik mee eindigen, want, Romeinen 8, vers 8, wie zich laat leiden door zijn eigen wil, kan God niet behagen. We kunnen er God geen plezier mee doen. Ons leven strekt zich niet tot Gods eer als we ons laten leiden door onze eigen wil.